Goedemorgen of goedemiddag, goedenavond als u besloten heeft om later deze dienst te kijken. Vanochtend wil ik een vervolg maken met het onderwerp wat we in september aangesneden hebben, namelijk de laatste grote reden van Jezus 2 dagen voordat hij gekruisigd werd. Een indrukwekkende reden die hij houdt op de Olijfberg voor zijn discipelen. En we hebben toen gezien dat de reden begint bij het verlaten van Jezus van de tempel. En dat dat een heel dramatisch moment was, omdat Jezus niet alleen maar wegging om de volgende dag weer terug te komen, maar dat hij daar definitief de tempel verliet om daar niet meer gelijk te maken. En dat hij aan zijn discipelen voorspelde en voorzei dat de tempel met de grond gelijk gemaakt zou worden. En dat hij waarschuwingen gaf hoe te handelen in die tijd. Jezus bereidt zijn discipelen voor dat als dat zover zal zijn, dat ze niet naar de tempel moeten vluchten, maar juist naar de bergen. Niet naar de plek waar God altijd was, maar ver daar vandaan. En we zagen toen dat 70 jaar na Christus dat inderdaad zover was. Dat Titus, Romeins veldheer, de stad innam, verbrandde, platgooide, in een triomf naar Rome terugkeerde en allerlei dingen meenam uit Jeruzalem, die zelfs nu nog in de triomfboog te zien zijn die daar in Rome staat. Onder andere de menorah. En dat misschien wel 1,5 miljoen Joden in die dagen de dood vonden. Een dramatische wending in de geschiedenis van Gods volk. En de reden eindigt aan het eind van Matteüs 25 met de beschrijving van Jezus' wederkomst. De schapen en de bokken, ook dat verhaal kennen we. Maar daar komen we de volgende keer over te spreken. Dat zal nog wel een tijdje duren, maar die krijgen jullie zeker. Maar tussen het begin en het einde van Jezus' toespraak zien we een hele reeks waarschuwingen en voorbeelden om waakzaam te zijn. Waakzaam en voorbereid op zijn komst. En hierop zullen we vanochtend focussen. Jezus vertelt zijn discipelen over zijn komst als mensenzoon. We lezen dat in hoofdstuk 24. En hij zal zijn uitverkorenen uit 4 windstreken bijeenbrengen. En die dag zal aanbreken en niemand weet ervan. De engelen niet, de zoon niet, alleen de vader. En Jezus' boodschap is iedere keer, laat je niet verrassen. En hij geeft voorbeelden over hoe dat zal gaan en hoe het gegaan is. Hij geeft het voorbeeld van Noach, die een ark aan het bouwen was, waar de mensen geen acht op gaven, niet waakzaam waren. Laat je niet verrassen, zegt Jezus. Hij schetst het verhaal van 2 mannen die op het land aan het werk zijn en de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Aan de buitenkant geen verschil. En toch is er verschil, kennelijk aan de binnenkant. 2 vrouwen die samen aan de molen draaien en de een zal meegenomen worden en de ander achtergelaten. En hij zegt, wees waakzaam. Want als je weet in welke nacht er wordt ingebroken, dan ga je niet slapen. Nou, hoe ben je waakzaam? En dan volgen er in hoofdstuk 24 en 25... 3 uitgewerkte voorbeelden. Een betrouwbare en een verstandige dienaar die zorgt voor het personeel. En het voorbeeld van een dienaar die dat heel slecht doet. En die geen rekening houdt met de komst van zijn heer. Het verhaal van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden, meisjes, waar we vanochtend op zullen focussen. En 3 dienaren die verschillende hoeveelheden bezit krijgen en daarmee iets moeten doen, dat moeten beheren. Maar vandaag kijken we naar die 10 meisjes. En juist omdat daar de plank zo vaak wordt misgeslagen, denk ik dat het toch een heel indrukwekkend verhaal is om er nog eens naar te kijken. We lezen dat met elkaar en ik hoop dat jullie de Bijbel thuis bij je hebben. In hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 13. En ik lees hem uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Maar midden in de nacht klonk er een luid geroep. Daar is de bruidegom, kom en ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. En de wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. En terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom en zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. We kennen dit verhaal. Het is een bekend verhaal en er zijn heel veel pogingen gedaan, al heel veel preken over gehouden en ik ben nummer zoveel in de rij om dit uit te leggen. En meestal is de uitleg om allerlei beelden in dit verhaal te leggen. Wat men noemt een allegorische uitleg. Van elk beeld staat voor iets. De bruidegom, dat is uiteraard Christus zelf. De meisjes, die staan er voor de gemeente of soms voor Israël, Gods volk. En de olie, daar hebben we dan moeite mee. Want ja, wat is dat? Is dat genade? Is dat geloof? Is dat je bekering? Is dat de kennis van Gods woord? Is dat de Heilige Geest waar je genoeg van moet hebben? Maar wat die uitleg ook zijn, alle nadruk ligt dan op, heb je wel genoeg olie om uiteindelijk met die bruidegom mee te mogen naar binnen? De hemel, je eeuwige behoudenis. En wie durft dan te zeggen dat hij voldoende kennis heeft, voldoende geloof, voldoende kennis van het woord, genoeg van Gods geest om naar binnen te mogen? Want het is immers nooit genoeg. Je leest nooit genoeg in de Bijbel, je hebt nooit genoeg van Gods geest, weet je. En bovendien, hoe zou ik het dan moeten gaan kopen als ik dat niet heb? En vaak komt door deze uitleg dit verhaal in een negatief daglicht te staan en het beangstigt ons. Ik heb tientallen jaren geleden, ik was nog net christen, het verhaal gehoord van een predikant die tegen een gemeente zei, dit betekent dus dat de ene helft van jullie wel behouden zal worden en de andere helft niet. Maar ja, nu weten we nog niet wie dat zijn. Dat is geen fijne uitleg. En ook geen goede uitleg. Want we leren van Jezus dat ons geloof ons rechtvaardigt. Op grond van genade. Het gaat er bij God immers nooit om dat je iets hebt om door hem uitgenodigd te worden of beloond te worden. En het verhaal van deze meisjes kan dus niet bedoeld zijn als een oordeelsaankondiging of een lotsaankondiging. Welke mensen wel en welke mensen niet worden behouden. En waar gaat het dan wel over? Waar gaat het dan wel over? Nou, laten we het verhaal nog eens beter bekijken. En goed lezen. Wat opvalt, misschien heb je daar overheen gelezen, maar dat de kwalificatie van in wijs en in dwaas direct aan het begin van het verhaal wordt gegeven. Niet achteraf. Dus niet dat wanneer de bruidegom lang wegblijft, dat dan ineens pas blijkt of iemand wijs of dwaas was, omdat er geen olie meer is. Er is dus iets in de basis van deze meisjes wat al bepaalt of ze dwaas of wijs zijn. En ik denk dat daar de sleutel ligt voor het goed begrijpen. En ik hou hem nog even vast, maar hou dat ook bij jezelf vast. Dat moeten we ontdekken. Want daar ligt een sleutel voor de uitleg van dit verhaal. De gebruikte woorden voor wijs, verstandig en dwaas zijn exact hetzelfde als de woorden die gebruikt worden in het verhaal van de man die zijn huis op een rots bouwde en de man die zijn huis op het zand bouwde. Matteüs 7. En dan zegt Jezus daarover, niet iedereen die zegt dat hij die tegen mij zegt, Heer, die zal het koninkrijk binnengaan. Want de een bouwt op zand en de ander bouwt op een rots. En het bijzondere is dat wij dit verhaal meestal niet als heel erg bedreigend ervaren. Dus nee, wij moeten ons huis op de rots bouwen. En we hebben er zelfs een kinderliedje van gemaakt. Zo onschuldig zien wij dat. Maar toch is dit verhaal net zo confronterend. Want ook in dat verhaal zegt Jezus tegen een groep mensen, ik heb jullie niet gekend. Maar dit verhaal over de meisjes, dat er dus in essentie niet zoveel van verschilt, beschouwen wij als bedreigend en het maakt ons onzeker. En dat is niet nodig. Als we kijken naar de verdeling, 5 meisjes wijs, 5 meisjes dwaas, 5 meisjes mogen wel binnen, 5 niet. Dan is dat niet een aanwijzing om te zeggen, nou, de helft wel en de helft niet in het koninkrijk. Want het gaat in deze hele reden niet om de getalsmatige verhouding, maar het gaat om de verhouding, ben je waakzaam of ben je niet waakzaam? En het laat vooral zien dat ieder mens individueel voor zichzelf een keuze moet maken. En dan die hele lange wachttijd. We denken wel eens dat eigenlijk is heel raar dat mensen zo lang moeten wachten op een bruidegom. Zelfs tot aan een nacht aan toe. Maar het was niet ongebruikelijk in die tijd dat er tot op het laatste moment onderhandeld werd over de bruidsprijs. En die werd ook vaak de avond voor de bruiloftssluiting, voor het huwelijk, afgerekend. En die kon behoorlijk worden opgehouden. En midden in de nacht was dus niet echt logisch, maar het was wel degelijk mogelijk. Het kon voorkomen. En toch zal blijken, ook hier weer een vooruitwijzing, dat dit niet het echte probleem voor die meisjes was. Ik ken overigens een voorbeeld uit Nairobi, waar een jonge man op de ochtend van zijn bruiloft nog gedwongen werd door zijn aanstaande schoonvader nog een extra betaling op de bruidsprijs te doen. En die had hij niet en die moest bij vrienden gaan lenen. En ik denk dat daar ook flink gewacht is voordat de bruidegom uiteindelijk met voldoende geld aankwam zetten. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat en waar onze focus op ligt, is die olie in die lampjes. En ik weet niet wat jullie voor beeld hebben, maar mijn beeld werd vooral gevoed door de plaatjes uit de kinderbijbel die ik vroeger had. Dan zag je meisjes en die waren dan op pad en die waren ergens buiten, wat niet klopt, want ze waren gewoon in een huis. Maar mijn beeld was van die olielampjes die wij soms ook wel eens in de huiskamer hebben. Met een reservoir erin waar je olie in kan doen en dan een lontje. En dat lampje dat schijnt dan zo heerlijk romantisch in je huiskamer. En wij hebben ze op een gegeven moment vervangen of weggedaan, omdat bleek dat je plafond daar een beetje behoorlijk van ging roeten en vergelen. En dat als die meisjes dan vermoeid in het donker in slaap waren gevallen en dan plots die bruidegom kwam, dan bleek dat tijdens dat slapen die lampjes waren blijven branden en ineens allemaal toevallig die olie op was. En op dat moment hadden de 5 wijze meisjes wel reserveolie bij zich en de 5 dwazen niet, en dan konden ze hun lampjes bijvullen. Maar toch is dit niet het goede beeld. Want dat waren niet de lampjes die in die tijd gebruikt waren. Je moet veel meer denken aan toortsen. Een stok met aan het eind doeken gewikkeld, waar olie in gedrenkt was en die je kon aansteken en die dan een tijd bleven branden omdat er in die doeken olie zat. En toen de toortsen dus aangestoken moesten worden, deden die wijze meisjes olie op de doeken, want ze hadden olie bij zich. De dwaze meisjes probeerden ook hun lampen aan te steken, hadden geen olie bij zich. En die lampen die brandden misschien nog wel eventjes, die toortsen, op een restje olie wat er nog in die doeken zat. En daarom zeggen ze ook, en hoor je ze zeggen in de tekst, onze lampen gaan al uit. Dus ze probeerden die doeken te ontsteken. Het restje olie brandde nog een beetje, het flikkerde misschien nog wat, het gloeide nog wat. Maar ze kregen ze niet echt meer lekker aan. En hier ligt volgens mij een hele belangrijke sleutel voor de uitleg van deze tekst. Ik heb expres in de NBV gelezen, want in de NBV staat in vers 3 dat de dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. Maar dat zet ons op het verkeerde been. Want nergens in de grondtekst en ook nergens in andere vertalingen staat het woordje extra. Dat betekent dat ze geen olie bij zich hadden. Ze hadden gewoon niets meegenomen. En daarom worden ze vooraf bij het begin van het verhaal al direct dwaas genoemd. Deze 5 hebben nooit serieus rekening gehouden met de komst van de bruidegom. En al was die bruidegom eerder gekomen, dan nog zouden ze niet bereid zijn geweest. Het was dus niet dat die 5 gewoon pech hadden, omdat de bruidegom zo laat kwam en dat ze, ja, het is gewoon jammer, ze hebben, ja, hun olie was op. Als die bruidegom er maar een paar uur eerder was gekomen, dan was er niks aan de hand geweest. Nee, zo is het niet. Als die bruidegom een paar uur eerder was gekomen, hadden ze ook geen olie gehad. En daarom worden ze aan het begin al dwaas genoemd. En feitelijk, als we die link leggen naar dat huis in Matteüs 17, zijn zij dus ook het voorbeeld van meisjes die hun huis op het zand bouwden. En de Heer kent hen werkelijk niet. En diep in ons hart vinden we dat eigenlijk wel een beetje sneu. Want 5 van die lieve meisjes roepen bij ons empathie op en medelijden. Veel meer dan een aannemer die de stomme fout maakt om zijn huis op het zand te bouwen. Dat had hij beter moeten weten. Hij wist toch dat dat huis daar niet zou houden. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde verhaal. En de weigering van die bruidegom om die meisjes binnen te laten, wat wij misschien een beetje bot vinden, is niet veel meer dan de echo naar de meisjes zelf. In de gesloten deur zien ze eigenlijk een spiegel van zichzelf. Namelijk geen rekening gehouden hebbend met de komst van de bruidegom. En zo is die gesloten deur een spiegel van hun eigen houding. Nou, en vervolgens sluit Jezus het verhaal af met de oproep om waakzaam te zijn. Want God wil dat alle mensen behouden worden. En hij waarschuwt ons keer op keer in die hele lange reden: wees waakzaam. Laat je niet verrassen. Ja, en wat is dan waakzaamheid? Of misschien moeten we wel gewoon zeggen, wat is rekening houden met? Ik denk het allerbelangrijkste is om te erkennen dat God bestaat en dat je zijn zoon aanvaardt als jouw verlosser en heer. Door te doen wat hij zegt. Nu in je hart in onzichtbaarheid en straks in aanschouwen. En hij is heer als je rekening houdt met zijn komst. Niet door je bezig te houden met allerlei datumvoorspellingen. Ik denk, als je God aan het lachen wil krijgen, dan moet je gaan voorspellen wanneer hij terugkomt. Want Jezus zegt zo duidelijk, alleen de Vader weet het. Maar door je leven in te richten naar zijn wil, ben je waakzaam. En hoewel er heel veel narigheid in de wereld is, mag je dan, juist dan, al een stukje van zijn koninkrijk ervaren. En ik ken iemand die er jaren over deed om Christus Heer over haar leven te laten zijn. Verlosser, prima. Maar Heer, nee, dat niet. Veel te eng. Maar het tekent het geduld van onze God, hoe hij er langzaam over de streep trok. Je hoeft het niet alleen te doen. Het is Gods genade. En dan mag je je dagelijks verheugen op de komst van de koning. En de volgende keer als ik hier mag spreken, dan zullen we het hoofdstuk 25 dat verhaal onder de loep nemen. De komst van Jezus, zijn wederkomst, hoe zal dat zijn? Is dat een angstig vooruitzicht of mogen we daar naar uitzien? En ik denk, als we waakzaam zijn, ons leven inrichten naar zijn wil, dat het een vreugde zal zijn om naar die komst uit te zien. Amen.